Welkom bij Radio Maria. Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Radio Maria telefoneert. Vandaag zullen we bellen met pater Gerard van de Paters Capucijnen in Herentals. En we beginnen de uitzending met dit mooie Franse lied. O Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. O Maria, toon ons de weg naar de hemel.
Mystique rose qui embaume les cieux. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen heb ik, beste luisteraars, als het goed is, pater Gerard van de Paterskapucijnen in Herentals aan de lijn. Goeiedag, pater Gerard. Hoe gaat het vandaag met u en in het algemeen? Hoe heeft het klooster de coronaperiode beleefd?
Wij hebben, goddank zal ik zeggen, geen enkel probleem gehad wat dat betreft.
Ja.
Is niemand van ons ziek geworden? Ik ook niet. Niemand. We zijn heel goed gespaard gebleven.
Ja. En vader, jullie zitten in Herentals, in het Capucijnenklooster. En met hoeveel paters zijn jullie daar?
We zijn hier met 12.
12, ja.
En zijn 12 dat... allemaal oudere mensen, hè?
Ja. Dus het is... jullie zijn... van verschillende kloosters misschien daar samengekomen?
Ja, zo zou ik het niet stellen. Herentals is eens van onze oudste kloosters, zal ik maar zeggen, die altijd al wel goed bevolkt geweest zijn.
Ja.
Maar nu is het inderdaad de laatste jaren... zo'n beetje uitgegroeid tot, ik zou zeggen, bejaardentehuis voor de Vlaamse Capucijnen.
Ja,
en ja dat u, wel.
U zelf, bent u binnengegaan in Herentals of in een ander huis of in een ander klooster?
Binnengegaan, zegt u?
Ja, toen u pater werd.
Dat is natuurlijk een hele geschiedenis, hè?
Ja, wilt u een beetje vertellen over uw achtergrond?
Ik ben dus zoals iedereen nog van mijn leeftijd, van mijn generatie zal ik maar zeggen. Wij zijn dus allemaal binnengegaan in het noviciaat in Edinge, Angien. Dus in het Brusselse eigenlijk.
Ja.
Provincie Henegouwen. Dus daar is ons noviciaat altijd geweest. Tot voor kort. Hè. Voor kort, nu is het opgedoekt. In de zin van, we hebben toch geen novice meer eigenlijk. Hè, in de echte zin van het woord. Dus wij zijn binnengegaan in het noviciaat. Ik heb van meet af aan gekozen, en dacht ik toch, te mogen kiezen voor het priesterschap. Want... het noviciaatshuis in Edinge is dus niet alleen voor kloosterlingen priesters, maar is dus ook voor kloosterlingen broeders die geen priester worden.
Ja.
Maar dus ik heb de richting gevolgd, dus priesterstudies. Dat wil dan zeggen, na het noviciaat, ben ik dan mijn filosofische studies begonnen. Dat is 4 jaar. Gevolgd door theologische studies. Dat is dan nog eens 3 jaar bovenop. Met tussendoor, tussen die twee eigenlijk in, legerdienst. Althans voor de jongens die legerdienst moeten doen, hè. Zoals ik in dat geval. Ik heb dus mijn legerdienst moeten doen. Maar dan ondertussen liep dan mijn theologie als het ware verder. Het was dus eigenlijk geen verloren tijd. Dus in 1961 ben ik dan priester gewijd bij de minderbroeders Capucijnen. Dus daarna heb ik dan nog wel als jonge priester een beetje gestudeerd. Ik had, schijnt, nogal wat aanleg voor sociale kwesties. En ik werd dan door mijn overste benoemd tot student aan de sociale school in Heverlee. Dus dat is dan 3 jaar, meen ik. Ja. En dan in 1965 ben ik dan eigenlijk het echte apostolaat mogen beginnen. En wel in Herendals. Dat was hier dan juist een jonge parochie. Ja, in 64, eind 64, begin 65, werd hier rond het Patersklooster de Sint-Antonius-parochie opgericht. En samen met de pastoor dan in die tijd, die ondertussen overleden is, ben ik dan hier onder pastoor geweest, enkele jaren. Goed, ja.
Dus u kent Herentals al een lange tijd?
Ik ken Herentals al heel lange tijd, inderdaad. Ja. En dan in 1964-65, ja.
En pater Gerard, waar bent u eigenlijk geboren? Waar bent u oorspronkelijk van afkomstig?
Ja, dat zal u waarschijnlijk niet kennen. Zuidwest-Vlaanderen, Poperingen.
Oké. Dan heeft u eigenlijk, sinds u in het noviciaat bent binnengegaan, bent u altijd ver van huis geweest, om zo te zeggen?
Wat zegt u?
Sinds u dan bent binnengegaan in het noviciaat in Edingen, en dan daarna,
in Edingen,
daarna Leuven, dan daarna Herentals, bent u eigenlijk altijd ver van uw geboortestreek geweest, hè?
Eigenlijk altijd, ja. Ja, 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 ver van mijn ouders destijds, ja.
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 En pater Gerard, waarom wilde u kapucijn worden? Waarom was u aangetrokken tot het leven van de paters kapucijnen?
Ja, dat is eigenlijk het verhaal van een roeping, denk ik. Hè?
Ja.
Maar menselijkerwijze gesproken, ik ben dus geboren, zeg ik, juist in Poperingen. Mm-hmm. En ik had heel veel, eigenlijk alle familie, in Poperingen en in Ieper. En in Ieper was een klooster van de paters Kapucijnen. En in mijn jeugdjaren, schijnt, weet ik niet goed, was ik nogal zwak van gezondheid. En mijn ouders, die stuurden mij naar een nonkel in Vlamertingen. Een grote boerderij. Veel gezonde lucht en al wat je als jonge gast nodig had, bij manier van spreken. Maar dat wilde zeggen dat die boerderij, Vlamertingen, dat paalde dus aan het klooster, daarna paalen, mag ik zeggen, in Ieper. En dus, zondags gingen wij met de onkel dan, en de tante en de kinderen, gingen wij naar de patersparochie in Ieper. Dus kapucijnenparochie in Ieper. En daar heb ik een pater Bruno leren kennen. Mm-hmm. En van jongs af aan heeft die pater Bruno een enorme, ik mag wel zeggen, een enorme indruk, positieve indruk, op mij gemaakt. En ik zou het zo formuleren, zo'n kapucijn wilde ik ook worden.
Ja.
En dat is eigenlijk het verhaal van mijn roeping. Aangetrokken door het voorbeeld, het stichtende voorbeeld van een medebroeder kapucijn.
Ja. En kan u daar een beetje omschrijven wat er zo'n indruk maakte aan de houding van pater Bruno dan?
Dat is nu eigenlijk heel moeilijk.
Mm-hmm.
Wat mij natuurlijk allereerst opviel en boeide en indruk maakte op mij. Ja, ik was nogal een tenger peer, zegt men ziekelijk centje. Maar die pater Bruno, dat was een reus. Okay. Allee, fysiek zo, hè.
Mm-hmm.
Echt een heel groot, struis, sterk man zo. Mm-hmm. Dus ook, ik zou zeggen, fysiek. Voor mij een model, allee, ja. Mm-hmm. Als ik dat zo mag zeggen.
Ja, ja.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Dat is maar een uitgangspunt. Maar dan ook vond ik toch dat dat een serieuze, een heilige priester was, ja.
Hm.
En zo iemand wilde ik worden.
Ja. Heeft dat u ook geholpen bij hoe zal ik het zeggen, het verdiepen van uw eigen geloofsleven op jonge leeftijd?
Dat klinkt nu een klein beetje, ik weet niet goed hoe, maar dat is onbetwistbaar zeker.
Ja.
Ja, ik durf dat gewoon ronduit bekennen. Ja, ik ben van meet af aan eigenlijk, ook als kind hoor, als kind was ik misdienaar in Poperingen. Wij woonden 4-5 kilometer van de kerk. Maar winters en zomers was ik altijd op post in de mis van 7 uur. En dus gestimuleerd door mijn ouders hoor.
Mm-hmm.
Dat zijn fantastische mensen geweest. Ook in mijn christelijke opvoeding.
Yeah.
Ik heb daar ontzettend, ja eigenlijk alles aan te danken. Zowel mijn vader als mijn moeder. Ja, dat waren reuzen van gelovige mensen. Ja. Jawel, jawel.
Dus echt van jong... Zegt u maar.
Daar wilde ik alleen naar leven, ja.
Ja. En hoe oud was u dan uiteindelijk, pater, toen u bent binnengegaan in het noviciaat?
In het noviciaat was ik toen, na het middelbaar, hè, dus...
Ja.
1920 jaar, zoiets, hè.
Ja. En waren uw ouders blij? Of vonden ze het moeilijk?
Nee.
Of ze blij waren met uw roeping, of dat ze het moeilijk vonden?
Dat is een beetje dubbel.
Ja.
Enerzijds waren ze heel blij, zeker mijn moeder. Heel blij, heel dankbaar. Want ik weet dat zij altijd wel gebeden heeft voor een priester in de familie. Daarom niet in het gezin, maar allee, toch in de familie. Maar anderzijds, wij hadden dus rondom ons heel wat voorbeelden van, ja, hoe moet ik nu zeggen... Van priesters die ontrouw of minder trouw hun priesterleven beleefden. En dus er was dan ook wel die angst, dat ik aan iets zou beginnen en het niet volhouden.
Mm-hmm.
Dus in die zin, ze waren blij, zeker blij, en hebben mij altijd gestimuleerd. Maar toch altijd met een beetje angst van... Als hij het maar volhoudt.
Mm-hmm. Ja.
Dus eigenlijk, denk ik, de normale houding van gelijk welke vader en moeder, hè? Ook als een kind trouwt, dan is dat ook die bekommernis, denk ik. Hè?
Ja, zeker. Lijkt mij ook. En dan, u sprak dan van uiteindelijk als eerste echte pastorale taak kwam u in Herentals terecht, als onderpastoor van de parochie.
Ja.
En bent u daarna eigenlijk altijd in Herentals gebleven? Of nog op andere plaatsen geweest?
Nee.
Dat is nog maar het begin.
Nee, ik ben slecht in data, hoor. Ik ben een jaar of 5, 6, denk ik, onderpastoor geweest. Ja, tot in 71. In 71, ja, dat is ook weer een heel geschiedenis. Ook in Herentals had ik heel veel onderwijsprojecten, of hoe moet ik dat noemen. Ik deed dus ook als onderpastoor heel veel, ja, meerdere keren per jaar, godsdienst interims. Als leraar godsdienst interims. En het moet nu wel lukken. Maar ja, in onze ogen lukt dat altijd. Het moet nu wel lukken dat ik, bijna iedere keer als ik in een of andere school les gaf, want ik heb meerdere scholen in Herentals interims gedaan, ik ontmoette altijd diezelfde inspecteur. En dat was eigenlijk op den duur. Nee, en nog altijd, maar eerst gestorven. Een hele goede vriend van mij. Inspecteur Sletsens. Zegt u waarschijnlijk niks.
Nee.
Maar was dus een inspecteur godsdienst, een priester. En of ik nu in de Rijksmiddelschool stond, of bij de Franciscanessen, of bij de Voorzienigheid, of in welke andere school dan ook, hij was inspecteur godsdienst. En voortdurend, ja, kwam ik hem in dus in schoolverband tegen. En op zeker moment was hij dan misschien beu, mij altijd opnieuw als leraar te ontmoeten. Op een zeker moment zegt hij zo, voor het begin van een grote vakantie, zegt, zou hij niet liever godsdienstleraar worden? Waarop ik dan geantwoord heb, ja, daar heb ik niks over te vertellen. Daar kan ik niet over beslissen, dat zijn mijn oversten die dat doen. Maar ja, als u dat denkt dat ik dat kan of goed kan, dan mag u dat met mijn overste vragen, hoor, wat mij betreft. En misschien heeft hij dat dan gedaan, want in ieder geval, diezelfde grote vakantie in 1971, werd ik godsdienstleraar benoemd aan de Rijksmiddelschool in Boom.
Okay.
Daarna ben ik dan ook nog aan het Atheneum van Boom terechtgekomen. Ja, heb ik daar ook enkele jaren gestaan. Tot dan, in 1985 of zoiets, denk ik. Ja, of daar, ik weet het niet precies. Dus ja, tot in 1985, meen ik. Dan ben ik dus eigenlijk, dan was pater Odilo, de pastoor hier in Herentals, overleden. En hebben mijn overste mij dan benoemd tot pastoor hier in Herentals. Heb ik dan ook enkele jaren gedaan. Tot ik dan gardiaan benoemd ben in in Herentals. En na die 3 jaar ben ik dan teruggekeerd naar, ben ik dan verhuisd naar Meerseldreef.
Meerseldreef.
Waar ik dus in 2018 verhuisd ben, ziek geworden ben in Meerseldreef. En op rust gekomen ben dan, zogezegd, in Herentals terug.
Terug in Herentals. En vader, u zegt daarnet, ik ben dan ook gardiaan benoemd geweest. Wat is dat eigenlijk, gardiaan?
Overste.
Ah, dus u was overste in Herentals. Oké. Okay.
Ik ben dan overste geweest in Herentals 3 jaar. Ja.
En als u zo terugblikt tot nu toe, wat was voor u eigenlijk het mooiste apostolaat? Als, als leerkracht of als pastoor en overste, wat heeft u eigenlijk het liefste gedaan? Of alles?
Ja, ik moet gewoon zeggen, gewoon weg zeggen alles.
Ja.
Ik durf mij niet uitspreken voor dit of voor dat. Ik was doodgraag onderpastoor. Ik was doodgraag leraar. Ik heb ontzettend graag lesgegeven. Ik hield echt veel van die middelbare schoolleeftijd. Ik ben ontzettend graag pastoor geweest. Ik heb eigenlijk, ja, sorry, alles graag, heel ontzettend graag gedaan. Ik ben een zeer, zeer, zeer gelukkig mens op alle gebied.
Dat is heel mooi om te horen. En wat is eigenlijk het verschil tussen Kapucijnen en gewone Franciscanen?
Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik bedoel, dat is eigenlijk puur historisch.
Oké.
De Franciscaanse orde, gesticht door Franciscus, die heeft meerdere keren in de jaren verval gekend. Maar ook meerdere keren heropstanding. En zo zijn de Kapucijnen in de 17e eeuw, moet ik zeggen. In de 17e eeuw ontstaan uit de Franciscanen.
Mm-hmm.
Die dan min of meer, ja, niet in verval waren, maar toch. En de Kapucijnen zijn eigenlijk teruggekeerd tot het contemplatieve, tot het meer contemplatieve van de Franciscanen. Maar al moet ik zeggen, daar blijft dat tegenwoordig misschien ook zoveel meer van over. Maar eigenlijk zijn de Kapucijnen gesticht als hervorming, maar dan vooral op contemplatief gebied van de minderbroeders. Het is dus geen breuk.
Mm-hmm.
Het is dus geen ruzie of niks met dallen. Zeker geen breuk. Maar de Kapucijner beginnelingen, zal ik maar zeggen, die wilden terug naar het contemplatieve van Franciscus.
Yeah.
En hebben dat dan proberen terug tot leven te wekken. Mm. Ja. Dat is het verschil. Verschil dat er dus eigenlijk geen meer is, hoor. Mm-hmm. Denk ik.
Ja. Hoe dan ook van dezelfde spirituele familie.
Zeker, ja. Zeker. En het kan zijn dat wij iets of wat, want van de middenbroeders weet ik dat dus eigenlijk niet, hè. Maar het kan zijn dat wij iets of wat meer contemplatief zijn, maar dat zal toch wel niet overdreven zijn, denk ik.
Ja, ja, want zo in jullie gemeenschap nu, in Herentals, hoe ziet het gebedsleven eruit, het gemeenschappelijk gebed? Zijn er veel gebedsmomenten die jullie samen doorbrengen?
Goddank, ja.
Ja.
Wij beginnen om, ja, bij benadering hoor, dus om 6:30 morgens, met morgengebed en meditatie, gevolgd. Oh nee, niet gevolgd. Dus morgengebed en meditatie. Een fatsoenlijke tijd, dus tot aan het ontbijt, rond 8:00. Om 11:00, en dat is dan omwille van de bejaarde mensen hier in huis, hè. En dus ook het personeel dat zich moet aanpassen en ja, te hun werk kunnen doen. Dus dan hebben wij om 11:00 onze eucharistieviering, onze conventsmis. Die dus om beurten door een medebroeder verzorgd wordt. Dus gevolgd dan, dus om 11:00, gevolgd dan door het middaggebed. Met morgengebed en middaggebed en avondgebed bedoel ik dus het breviergebed van de kerken.
Ja.
Dat wij dus trouw volgen.
Mm-hmm.
Dus het middaggebed, dan middagmaal, ja. En dan om 5:30 is dan avondgebed, ook weer het breviergebed van de kerk, gevolgd door het breviergebed. En dan 's avonds de complete, het breviergebed dus, de afsluiting, is dan eigenlijk niet meer in gemeenschap, is dan privaat.
Ja.
Dus daar staan we dan privé voor. Ja. Dus dat zijn toch wel 1, 2, 3, 4 gebedsmomenten eigenlijk.
Ja. Er is bij de Capucijnen veel gemeenschapsleven.
Jawel.
Ja.
Dus al de maaltijden, recreatie, alles wat er is, gebeurt in gemeenschap. Jawel. Dus ook het gebed, hè?
Ja. En pater, hoeveel kloosters van de Capucijnen zijn er op dit moment in ons land?
Ja.
Ik weet niet of het een moeilijke vraag is of niet. Allee, er zijn er op vele plaatsen waarschijnlijk.
Ja, maar nu niet meer. Hè. Mm-hmm. We zijn er de laatste tijd heel wat opgedoekt. Hè. Mm-hmm. Dus nu zijn wij alleen nog maar Herentals, Antwerpen, Lommel. Ja, en Brugge. Maar ja, Brugge is nu ook opgedoekt. Okay. Dus eigenlijk blijven er nog 3 over.
Ja.
Van de 10, 12, 15 die er waren destijds, hoor.
Ja. En wanneer...
Maar toen waren er ook veel meer medebroeders, hè.
Ja. Wanneer is dat in uw ervaring zo beginnen afnemen, zo het aantal roepingen? Was dat al in de jaren 70 geminderd?
Ik zou eigenlijk durven zeggen vroeger.
Ja.
Want wij zijn... Ik ben dus in 61 gewijd.
Mm-hmm.
Er zijn er na ons nog 1 wijdingsjaar geweest. Ik meen in 63 of misschien 64. Maar dan is het eigenlijk... gedaan.
Ja.
Dan is er nog wel 1 iemand die wel priester was bij ons bijgekomen. Dus een priester, seculier priester, die wilde kapucijn worden. Dat is hij dan ook wel geworden, dus achteraf. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Maar eigenlijk vanaf 64, denk ik, 64 durf ik niet zo absoluut zeker zeggen, maar hebben wij geen officier meer.
Ja.
Jammer genoeg.
Ja, zeker. Ja, want hoe kijkt u daarnaar? Dat doet waarschijnlijk ergens wel een beetje verdriet. Want het is in heel veel gemeenschappen, hè? Het is bijna overal dat er minder roepingen zijn, doordat de jeugd ook minder gelovig is, hè?
Ja, dat zegt u nu. En u hebt ongetwijfeld gelijk, ja. Ik twijfel er niet aan, alhoewel. Ik denk, ja, ik weet het niet. Ik durf het niet goed tegenspreken. Kijk, omdat ik het niet weet door het gewoon, hè. Ik weet het niet. Ik heb dus niet het recht om te zeggen, het is zus of het is zo.
Mm-hmm.
Want ik ontmoet toch in mijn biechtpraktijk of in de geestelijke leiding die ik mag geven... ontmoet ik toch meerdere jonge mensen, meisjes zowel als jongens, waarvan ik zeg, dat zijn toch authentieke roepingen.
Mm-hmm.
Maar ik, sorry, ik moet toch de hand zonder verwijt of zonder wat dan ook hoor, maar ik moet toch de hand in eigen boezem steken. Ik vraag mij af of wij wel zo ja, eerlijk en consequent zijn. Dat of wij nu nog wel paters Bruno zijn, mag ik het zo zeggen?
Ja, ja, ik begrijp wat u bedoelt. Of de religieuze bedoelt u nog authentiek genoeg hun geloof beleven?
Voilà.
Ja.
Wat jongeren kan boeien.
Mm-hmm.
En dat... Er zijn nog veel vrome, hele vrome jonge mensen waarvan ik denk, jullie zijn toch geroepen.
Mm-hmm.
Maar ik vrees dat die weinig voorbeelden hebben. Het is ook niet in mij hoor, niet verkeerd verstaan. Maar ik vrees dat wij niet die uitstraling hebben die onze oudere medebroeders hadden.
Ja, in ieder geval, u bent toch een priester die veel biecht hoort dan en geestelijke begeleiding doet. U heeft altijd lesgegeven als godsdienstleerkracht.
Ja.
Dat heeft toch ongetwijfeld ook heel wat gezaaid. En ja, het is misschien allemaal wat minder zichtbaar hè, in deze tijd. Maar
misschien is dat het juiste woord. Hè.
Ja.
Ik denk dat ik een goed priester geweest ben, mm-hmm. ook in het onderwijs. Mm-hmm. Dat ik wel een voorbeeld geweest ben. Maar ja.
Mm-hmm.
Ik durf het toch niet zeggen. Maar ja, ik hoop het toch dat ik... Alleen, ja. Ik heb toch altijd op dat vlak toch ook wel respect gehad van mijn leerlingen.
Ja.
Jawel.
Ja. Pater Gerard, een vraag die we zeker op Radio Maria nog willen stellen. Wat is de rol van Onze Lieve Vrouw in uw geloofsleven, in uw leven als priester?
Ja. Dat kan ik heel zeker. Maar over het inwendige kan ik moeilijk spreken. Hè?
Mm-hmm.
Maar ik heb toch altijd getracht ieder Mariafeest ja, bijzonder vroom te vieren. Maar ook die feesten bijvoorbeeld. Mijn priester eremis, zoals dat destijds heette, heb ik gedaan dus op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Ik heb dus eigenlijk, om zo te zeggen, Moeder Maria altijd betrokken in mijn leven. Ik zou bijna zeggen, ik heb geen stap gezet zonder haar. Dus zij betekent heel, heel, heel veel voor mij. En ik zeg, dat uiterlijke heb ik altijd gekoppeld aan een of ander Mariafeest. Jawel.
En,
misschien volstaat dat.
Ja, het volstaat zeker. En dan misschien, vader Gerard, heeft u zelf in het verleden toch ook al geluisterd hè, naar Radio Maria?
Zeker.
Ja.
Behalve nu, sinds ik hier ben, nog nooit. Want ik heb ook geen radio. En ik heb zelfs geen radio.
Ja.
Moet er ook geen hebben hoor, dat bedoel ik niet. Maar jawel, ik heb die uitzendingen destijds. Want ik heb veel priesters gekend die de conferenties gaven.
Ja.
En die ik heel graag beluisterd heb.
Ja.
Jawel.
Ja. Heeft u misschien nog een woordje voor de mensen die op dit moment aan het luisteren zijn? Als priester, een bemoedigend woord voor de luisteraars van Radio Maria.
Ja, zomaar voor de vuist weg. Maar ik kan alleen maar zeggen, want dat zijn ook echt diep, diep, diep gemeend, mensen, alstublieft, blijft luisteren. Blijft luisteren, blijft u voeden aan wat Radio Maria door bemiddeling van zijn apostelen. Laat u voeden en blijft u voeden met wat die mensen u te bieden hebben. Uit eigen ervaring weet ik dat het meer dan de moeite waard is. Dat we eigenlijk toch wel deze tijd zo dringend behoefte hebben aan religieuze voeding. En ik denk dat je daar bij de radio op de goede plaats zit.
Pater Gerard, dank u wel voor dit gesprek, voor uw mooie getuigenis. En ik wens u nog veel vreugde toe. En,
dank u.
Ook hartelijke groeten aan de gemeenschap. Dank u wel.
Oké.
Het allerbeste.
Graag.
Dag.
Graag.
Sint-Jan in Lourdes, bij ons op het Schalke. En verlies ik soms even de moed, dan vouw ik mijn handen. Deed dan zachtjes een wees gegroet, laat een kers gebranden. Bid voor ons, lieve vrouwke. Ave Maria, moeder van alle mensen en ook van jou en van mij. Laat mij hier even zitten, Ave Maria. Bid voor ons, sta ons bij, wil ons steeds in het leven begeleiden. Bid voor ons, lieve vrouwke. Laat men hier even zitten.